Vooraf zijn er een paar mededelingen voor u. De overlijdt de volgende week op de dag des Heren zal dominee van de Weg in de morgendienst om 10:00 en ook in de middagdienst om 5:00 volgaan. In de morgendienst is er dan voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Als iemand iets heeft voor censura morum, dan kan morgenavond contact opgenomen worden met de scriba om een afspraak te maken voor een gesprek met de kerkraad. Bij de collecte in de dienst van vanmiddag zijn bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 96 en daarvan het 9e vers. 96 vers 9. Het juich al voor het aangezicht des Heeren. Hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijn waarheid eren. Vers 9 uit Psalm 96. Zingen wij uit Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Na de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken en belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, wij mogen deze middag opnieuw bijeen gekomen zijn. En daarvoor danken wij u ootmoedig. U gaat door, Heer Jezus, met het werk van Pinksteren. U stort uw geest uit. U bent de levende Christus. En u gaat voort met uw werk vanuit de hemel hier op aarde. En dan bidden wij, Heren, of ook deze dag en deze dienst daarvan het bewijs zal zijn dat u leeft en dat u doorgaat, dat u dode mensen levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Wij bidden, Heren, dat het werk dat getoond is in al zijn kracht op dit Pinksterdag ook nu nog zo mag voortgaan. Het is niet slechts een helsfeit van lang geleden, maar het is een gebeurtenis die voortgaat en die voort zal gaan. Omdat u, Heer Jezus, uw kerk beschermt, vergadert en onderhoudt en nog steeds dat werk voortzet, Heren, dan bidden wij daar ook ootmoedig om bij ons. Vandaan is die mogelijkheid er niet. Wij kunnen niemand daar brengen, maar u, Heer Jezus, u bent verhoogd en u zit aan de rechterhand van uw Vader. U heeft het gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan bidden wij dat die macht ook deze middag in ons midden mag blijken. Heere Jezus, wij mogen het u vragen. Wij mogen met vrijmoedigheid tot u komen. En u bidden of u dat werk wilt doen. Dan vragen wij, Heer, of wij een rustige, ongestoorde dienst mogen hebben. Waar misschien wel onze harten onrustig worden gemaakt. En ons leven wordt verstoord. Zoals dat gebeurde bij die mensen toen. Laat dat bij degene die de stilte en de rust van de dood kennen, mogen veranderen. En laat diegene die u mogen kennen, Heer Jezus, u opnieuw mogen zien in uw majesteit en heerlijkheid. In uw heerschappij, want u bent tot Here gemaakt. In uw zalving met de Heilige Geest, want u bent tot Christus gemaakt. En zo vragen wij, Heer Jezus, dat u in uw levende aanwezigheid bij ons bent. En dat u dat wilt tonen door woord en geest. Heer, open uw woord, het evangelie. Help ons in het luisteren, maar ook help ook hem die te spreken heeft. Geef uw Heilige Geest in spreken en luisteren. Dat het mag zijn in betoning van geest en van kracht. Maar ook dat die Heilige Geest ons verlicht door een door dat geloof in onze harten te ontsteken dat Jezus Christus omhelst en iets anders meer buiten hem zoekt. En zo bidden wij, drie-enige God, dat u in ons midden werkt en dat u voortgaat. En Heer, in dat vertrouwen willen wij deze dienst ook beginnen. En uw naam aanroepen. En u vragen of u dat wilt doen. Wij bidden tegelijk voor de kerk ook wereldwijd. Gedenk al die plaatsen waar op deze dag uw evangelie klinkt of geklonken heeft. En laat het daar krachtig mogen zijn. Meer dan de mensen woord alleen. We bidden ook voor de vervolgde kerk. Die de moeite en de tegenstand tegen Christus aan de lijf ondervinden. Waarom woeden de heidenen? En waarom bedenken de volken ijdelheid? Heren, dat is nog steeds een waarom vraag waar we als we over nadenken dat niet begrijpen. Waar komt die weerstand toch tegen u vandaan, o Heere Jezus? En toch, het is werkelijkheid en realiteit, toen en nu. We bidden voor allen die daar persoonlijk en aan de lijve mee te maken hebben. Lichamelijke tegenslag en marteling. Maar ook diegenen die psychische, geestelijke druk ervaren als zij hun leven willen toewijden aan de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ze nabij zijn, o koning van uw kerk. En wij bidden ook voor het Joodse volk. Zij zijn de eerste tot wie het evangelie geklonken heeft. Zij zijn degene bij wie de christelijke kerk begonnen is toen op de Pinksterdag. Maar wij zien er naar uit en wij verlangen, heren, dat u ook de beloften die nog niet vervuld zijn voor het Joodse volk tot vervulling zult brengen. Wilt u dat doen, dat zij hem mogen zien als Here en Christus. En dat zij het voorbeeld mogen volgen van degene die op die dag hebben uitgeroepen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En dat ook nu het Joodse volk dat woord gaarne zal aannemen. Heren, wij zien daar naar uit en we bidden dat het mag gebeuren. Maar wij bidden ook voor de kerk in Nederland, waar het evangelie zijn kracht heeft gedaan in de loop van de eeuwen, maar waar het lijkt alsof de macht van Christus het aflegt tegen de kracht waarmee de wereld trekt. Heer Jezus, we vragen u dat u uw kracht en majesteit, maar ook uw vriendelijkheid en genade wilt tonen in de harten van velen. Zegen dan ook het werk van evangelisatie, ook zoals dat hier in de gemeente mag gebeuren, maar ook landelijk. En zo vragen wij dat u zelf koning wilt zijn van uw kerk. Heer, gedenk allen die ziek zijn, die met de moeite en zorgen van dit leven de onvolmaaktheid en de gebrokenheid te maken hebben, we dragen ze aan u op. En we bidden dat u ons, zoals wij hier bijeen zijn, vanmiddag een woord op zijn tijd geeft. U kunt in uw wijsheid, heren, en in uw vindingrijkheid alle dingen zo leiden dat wij een woord horen wat voor ons bestemd is. Laat dat zo mogen zijn. Heren, wees ons zo nabij. Hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Wij openen het woord van God in Handelingen 2. Handelingen 2, wij lezen vers 14 tot en met 37. Handelingen 2, wij lezen vanaf vers 14 tot en met 37. Ik neem aan dat ieder van ons weet wat eraan vooraf ging aan tekenen en bijzonderheden, de ontzetting bij de mensen toen zij dat zagen, de suggestie bij sommigen dat het wellicht dronkenschap was. Ze hadden niet helemaal ongelijk, in de zin dat Paulus zelf later de vergelijking tussen dronkenschap en de Heilige Geest maakt. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Ze waren dronken, vervuld met de Heilige Geest. Maar dan vanaf vers 14 gaat Petrus spreken. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, daar begint dus dat citaat, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover dat citaat uit de profeet Joël. En Petrus gaat zijn aanspraak dan verder. Vers 22. Gij, Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en volkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van diezelfde dood zou gehouden, vastgehouden worden. Want David zegt van hem, en nu volgt het tweede citaat uit Psalm 16. Ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En hier eindigt het tweede citaat, het citaat uit Psalm 16. Petrus vervolgt zijn aanspraak, gij mannenbroeders. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch, de aartsvader David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, David, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, en u volgt een verwijzing uit Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. En dan besluit Petrus zijn toespraak, zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Tot zover. De tekst die wij als uitgangspunt voor de prediking nemen, vinden wij in vers 33. En dan neem ik niet het hele vers, maar de hoofdzin daarvan. Hij dan heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Dus de eerste paar woorden en dan het vervolg van die zin aan het einde. Hij dan, Jezus, heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Laten wij boven de preek schrijven, Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Drie gedachten. Wij staan ten eerste stil bij het beloofde helsfeit. Ten tweede bij het gekomen helsfeit. En ten derde bij het schrikwekkende helsfeit. We schrijven boven de preek, Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Dat is een uitdrukking die niet letterlijk hier in Handelingen staat, maar die komt uit de evangelie. Dat is de belofte zoals Johannes de Doper dat heeft aangekondigd. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En we zullen in onze eerste gedachte daarbij stilstaan, het beloofde helsfeit. Wat is er over deze gebeurtenis hiervoor al gezegd? En voornamelijk door Johannes de Doper. Dus het beloofde helsfeit. En dan ten tweede het gekomen helsfeit. Wat gaat Petrus eigenlijk preken en verkondigen op het moment dat dit gebeurt? Het gekomen helsfeit. En dan ten derde het schrikwekkende helsfeit. Hoe komt het dat deze mensen daar zo verslagen en beangst en ontzet van worden als zij dit horen? Het is een schrikwekkend helsfeit. Je zou daar zeggen, het is geen helsfeit, het is een onheilsfeit. Voor die mensen wel in eerste instantie. En daar letten we op in onze derde gedachte. Dus nog één keer, Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Ten eerste het beloofde helsfeit. Ten tweede het gekomen helsfeit. Ten derde het schrikwekkende helsfeit. Laten wij zingen uit Psalm 68, vers 9 en 17. Gods wagens boven het luchtigste werk zijn 10 en 10.000 sterk verdubbeld in getalen. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Laten wij zingen vers 9 en 17 uit Psalm 68. Thank you. gemeente, wij schrijven dus boven de preek dit thema. Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Onze eerste gedachte, het beloofde heilsfeit. Voordat wij aan de eerste gedachte beginnen, even een paar opmerkingen ter inleiding. Toen ik op de middelbare school zat, was er een jongen bij mij in de klas. En die zei op een gegeven moment, hij zei ja, we zijn in de kerk geboren, opgegroeid. We zitten op een reformatorische school. En je kent al die verhalen en de geschiedenissen uit de Bijbel door en door. Is het eigenlijk niet zo dat die mensen in, laat ik zeggen, in Afrika, die daar nooit van gehoord hebben, toch een soort voorsprong hebben ten opzichte van ons? Want als die de geschiedenissen over de Heer Jezus horen, dan maakt het nog indruk. Maar ja, bij ons is het, vergeef me het woord, maar haast uitgekoud. Je hebt al zo vaak gehoord. En je weet al wat er komen gaat. En je weet al hoe het gebeurt en zo. En het maakt geen indruk. En die mensen die daar nog vreemd van zijn, ja, die worden geraakt door die gebeurtenissen en door die geschiedenissen en door het lijden en sterven van Christus en noem dat allemaal op. Hebben zij eigenlijk niet een voorsprong ten opzichte van ons? Wij komen zo moeilijk onder de indruk van het evangelie. Ik heb dat altijd onthouden. Als we dat zeggen in de taal van Handelingen 2, zouden we het zo kunnen zeggen. Ja, op die dag werden de 3000 mensen doorstoken in hun hart. Verslagen, doorstoken. Het was alsof er een mes in hun hart gestoken werd. Die waren geraakt. Maar ja, dat gebeurt nu niet meer. Er is een bepaalde uitspraak. Ik zal hem zelf nooit gebruiken, maar ik geef wel wat aan hoe wij soms denken. Er wordt wel eens gezegd, op de Pinksterdag had je 1 preek en 3000 mensen kwamen tot bekering. Tegenwoordig moet je 3000 preken houden, wil er 1 iemand tot bekering komen. Dat is niet waar. Maar geef wel wat aan dat wij, ja, een beetje de moed verloren zijn in de kracht van de prediking. Hoe komt dat, gemeente, dat dat toen zo gebeurde met zoveel kracht, met zoveel zegen? En als het nu Pinksteren is geweest, dan worden de preken gehouden over Pinksteren. En wat gebeurt er? Wat is het gevolg daarvan? Gebeurt dat nu nog? Misschien heeft dat iets te maken met een verkeerde kijk op dat heilsfeit van Pinksteren. Als ik mij niet vergis, en ik kan het makkelijk zeggen, want ik heb zelf ook lang zo gedacht, dan denken we eigenlijk, hè, de meeste heilsfeiten gaan over de Heer Jezus. Met kerst staan we stil bij de Heer Jezus. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. Dan gedenken zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En dan komt er nog 1 heilsfeit achteraan, Pinksteren. Maar dat gaat niet meer over de Heer Jezus, dat gaat over de Heilige Geest. Dus we hebben 4 heilsfeiten over de Heer Jezus en 1 over de Heilige Geest. Ja, en daar komt het op aan natuurlijk. Dat die Heilige Geest in je hart gaat werken en dat indruk gaat maken. En dat het bijzonder wordt en dat het persoonlijk wordt en dat je dat doorleeft enzovoort. Ik denk dat dat niet waar is, gemeente. Als we 5 helsfeiten hebben, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, dan gaan ze alle 5 over de Heer Jezus. Pinksteren gaat over de Heer Jezus. Als u dat probeert vast te houden nu door de preek heen, dan zal ik proberen dat uit te leggen. Waarom dit heilsfeit van de Heilige Geest, ja, het gaat ook over de Heilige Geest natuurlijk, maar het is echt, het is een christelijk heilsfeit. Het gaat over Christus. En ik denk, als we dat zien, dan gaat de Heilige Geest zijn werk doen. En dan gebeurt er nu nog steeds, in deze tijd, wat er destijds ook is gebeurd, dan worden mensen verslagen in hun hart. En dan gaan ze die vraag stellen, wat moeten wij doen? Dan kan het zijn dat je inderdaad van jongs af aan bent opgegroeid bij de Bijbel en dat je de verhalen ook van Pinksteren en alles door en door kent En dat je die vraag misschien wel voor het eerst in je leven gaat stellen. Wat moet ik doen? Laat ik het zo zeggen, gemeente, we mogen deze geschiedenis ook van dat laatste vers dat wij gelezen hebben, daar vandaan uit lezen. Alles werkte toe naar die verslagenheid en naar die vraag, wat moeten wij doen? En die vraag moeten wij ook gaan stellen in ons leven. De christelijke kerk begint met Pinksteren, ja, maar de christelijke kerk begon met een vraag. Wat moeten wij doen? En die vraag is van alle tijden. Wij kunnen alleen oprecht werkelijk christen zijn als we deze vraag herkennen. Als wij hem nu stellen of gesteld hebben en door Gods genade antwoord hebben gekregen. Maar die vraag, wat moet ik doen? Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Die vraag is wezenlijk. Wel gemeente, we gaan naar onze eerste gedachte. Het beloofde helsfeit. Van die helsfeiten, alle vijf, ik heb ze zojuist genoemd, denk ik dat het helsfeit van Pinksteren het meest besproken en het meest voorzegde helsfeit is in het Oude Testament. Het is haast zoeken naar teksten in het Oude Testament die spreken over hemelvaart. Of over de kruisiging, of over de opstanding. Maar Pinksteren, daar gaat het voortdurend over, over die Heilige Geest, die Geest van God die zal komen en die levendmakende kracht teweeg zal brengen. Ik zal nu niet allereerst op het Nieuwe Testament letten, maar iets dichter bij deze geschiedenis. Johannes de Doper. Johannes de Doper, gemeente, heeft allereerst slechts dit ene helsfeit van Pinksteren voorzegd. Hij heeft bijna niets gezegd over het sterven van Christus, of over zijn opstanding, of over zijn hemelvaart. Maar voortdurend heeft Johannes de Doper gesproken over Pinksteren. Waarmee dan? Hij noemde dat, na mij komt er iemand die zal dopen met de Heilige Geest. Dat is zijn formulering die hij gebruikt heeft om het helsfeit van Pinksteren aan te duiden. Dus hij zag als het ware over die andere helsfeiten heen, na die komst van de Heilige Geest. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Matthäus 3 vers 11. Het staat in alle vier de evangelie vermeld. Matthäus 3 vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Markus 1 vers 8 is. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Lucas 3 vers 16. Zo antwoordde Johannes aan allen zeggende. Ik doop u wel met water, maar hij komt sterker dan ik. Wie ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. En deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes 1 vers 33. Ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Die had tot mij gezegd. Op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. Dus alle vier de evangeliën beginnen met het helsfeit van Pinksteren. Zij wijzen vooruit naar iets wat genoemd wordt de doop met de Heilige Geest. Blijkbaar is dat belangrijk. Is dat belangrijk voor die evangelie? Is dat belangrijk geweest voor de bediening van Johannes de Doper? En dan als wij onze tekst lezen, vers 33, daar staat niet letterlijk dat woord dopen, maar er staat wel het woord uitstorten. Hij dan heeft dit uitgestort, dat gij ziet en hoort. En dat Griekse woord uitstorten en het Griekse woord dopen, dat ligt qua betekenis vlak bij elkaar. Het is net als in het Nederlands, in het Grieks ook twee verschillende woorden. Maar toch, dat dopen is maar niet een paar druppeltjes water laten vallen. Maar dat is een grote scheut met water uitstorten, uitgieten. De Heilige Geest zal uitgestort worden. Hij zal dopen met de Heilige Geest. Dus dat zijn de vier evangeliën. En dan komt het boek Handelingen, het vijfde boek in het Nieuwe Testament. En meteen in hoofdstuk 1, waar lezen wij over? In vers 5, de Heer Jezus zegt, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. niet lang na deze. En iets verderop in het boek Handelingen in hoofdstuk 11. Dan is Petrus in het huis van Cornelius geweest. Hij heeft daar gezien hoe de Heilige Geest komt op de heidenen. Hij heeft ze gedoopt. En dan komt hij, beschrijft hoofdstuk 11, dan komt hij terug in Jeruzalem. En de mensen zeggen, Petrus, hoe heb je dat kunnen doen? Hoe heb je nu die heidenen kunnen dopen? Het zijn toch geen Joden? Nee, zegt Petrus. En dan geeft hij een uiteenzetting en een rechtvaardiging van wat hij heeft gedaan. En dan staat er dit in vers 16 van het hoofdstuk. En ik werd gedachtig aan de woorden van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Als we het samen nemen, zien wij dus dat zes keer wel geteld, 4 keer in de evangelie, 2 keer nog in handelingen, die doop met de Heilige Geest wordt genoemd. Dat is dus ontzettend belangrijk. Maar nu nog iets erbij, gemeente. Het gaat Johannes de Doper niet allereerst en alleen om die doop met de Heilige Geest, maar het gaat hem om de vraag wie er doopt. Ik doop u met water, maar degene die na mij komt zal dopen met de Heilige Geest. Hij maakt dus een dubbele vergelijking tussen water en de Heilige Geest. Nou, dat ligt voor de hand, dat begrijpen we onmiddellijk. Maar hij maakt nog een vergelijking en daar gaat het hem eigenlijk om. Ik doop u maar met water, wie ben ik nu maar? Ik ben niet waard om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Hij komt en hij zal dopen met de Heilige Geest. En die persoon die dan nog niet nader wordt genoemd, daar gaat het om. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk de kern van wat Johannes de Doper heeft gezegd. Niet simpelweg, eenvoudig, de Heilige Geest komt, maar iemand doopt met de Heilige Geest. Iemand. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Gemeente, ik maak een vergelijking met de geschiedenis uit het Oude Testament die ons hier helpen kan. De kinderen kennen de geschiedenis ongetwijfeld. Het gaat over Jozef. Jozef was door zijn broers verkocht naar Egypte. En jaren later ze dachten, Jozef is dood. Jaren later is er honger en zij gaan naar Egypte om brood, om koren. Ze willen eten hebben. En ze krijgen koren. Zij krijgen die gaven, dat voedsel. Maar ze weten niet van wie. Ze zijn dankbaar, ze zijn blij met die gaven. Maar wie hen dat geeft, is hen nog onbekend. En dan op een gegeven moment, we kennen de geschiedenis, op een gegeven moment staan ze weer voor die hen onbekende onderkoning. En die zegt een paar woorden. Ik ben Jozef. Dat verandert voor hen de situatie totaal. Nou, niet in die zin dat dat koren anders wordt. De gaven, die geschenken blijven hetzelfde. En toch al, als zij die woorden horen, ik ben Jozef. Het is alsof ze dood neervallen voor hen. Is dit Jozef? Heeft Jozef ons dit gegeven? Zij schrikken, ze zijn totaal verbijsterd. Ze zijn doodsbang. Ik ben Jozef. Is hij degene die ons de gaven gegeven heeft? Ja, het is Jozef die hen gegeven heeft. Maar gemeente, die lijn zullen wij zo meteen doortrekken. Het gaat niet in dit helsfeit van Pinksteren allereerst en alleen, zo moet ik het zeggen. Het gaat niet alleen over de Heilige Geest, over de gaven die wij gekregen hebben. Maar het gaat allereerst om de vraag, maar wie geeft die Heilige Geest? Wie doopt er met de Heilige Geest? Het gaat niet alleen om die zakken met koren die de broers meekregen. Maar het gaat in die geschiedenis van Jozef allereerst om de vraag, wie heeft hun dat gegeven? En daar heeft Johannes de Doper over gesproken. Het beloofde heilsfeit, onze eerste gedachte, het beloofde heilsfeit. Dat was de belofte dat de Heilige Geest zou komen. Maar dat was allereerst de belofte. Er zal iemand zijn die zal dopen met de Heilige Geest. En daarom, gemeente, wij weten dat. Ik trek de lijn vast door naar de tweede gedachte. Wij weten over wie dat gaat. De tekst zegt dat. Hij dan, Jezus dan. Hij heeft dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. En daarom, nu begrijpt u wellicht ook waarom ik zei dat dit een christelijk heilsfeit is. Natuurlijk gaat het over de Heilige Geest die uitgestort wordt. Maar de kernvraag is niet, wat wordt er uitgestort? Maar wie stort er uit? Jezus, de Nazarener. En daarom, gemeente, wij mogen geen valse, verkeerde tegenstelling maken tussen heilsfeit over de Heer Jezus en een heilsfeit over de Heilige Geest. Wij mogen die dingen niet uit elkaar trekken. Wij mogen niet zeggen, ja, hè, ik weet alles over kerst en over Goede Vrijdag en over Pasen en over Hemelvaart. Maar ga wel over de Heilige Geest, want je moet het wel beleven door de kracht van de Heilige Geest. Het moet nog innerlijk worden, er moet nog wat extra's bij komen. Dat is een verkeerde, een valse tegenstelling, want ook dit heilsfeit van Pinksteren gaat over Christus. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Laten wij naar onze tweede gedachte gaan. Wij zagen ten eerste het beloofde heilsfeit en we gaan naar de tweede gedachte. Het gekomen heilsfeit. Als wij Handelingen 2 lezen, dan vinden wij daar de beschrijving van het moment dat die voorzegging, die belofte die Johannes de Doper al heeft verwoord, tot vervulling komt. Hier breekt dat moment van Pinksteren aan. In vers 1 tot en met 13 wordt dan beschreven hoe dat vuur zichtbaar is op hen allen, hoe die tongen op hun hoofden zichtbaar zijn, hoe zij andere talen spreken. Dat geluid van een geweldige gedreven wind, ik zal dat niet uitvoerig nu allemaal noemen. En Petrus gaat dat verklaren en gaat vertellen wat hier gebeurt. Als die lastering komt, ja, ze zijn me dronken, dan zegt hij nee. Dit is het wat geschreven is door de profeet Joël. En wat heeft Joël gezegd? Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ik zal mijn geest uitstorten. Dopen. Dus het is begrijpelijk natuurlijk dat Petrus aansluit bij die gebeurtenissen. En vanaf vers 17 tot en met 21 vinden wij dan ook dat citaat uit Joël dat spreekt over de Heilige Geest. En dan gebeurt er iets wonderlijks. In vers 22, misschien kunt u meelezen. In vers 22 van Handelingen 2 lijkt het alsof Petrus zijn uitleg over de gebeurtenis, zijn preek over de Heilige Geest loslaat. En over iets anders begint. Hij begint over Jezus de Nazarener. Hoe kun je dat nou doen, Petrus? Het is Pinksteren, je moet toch preken over de Heilige Geest en niet over de Heer Jezus. Ja, dat doet hij wel. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener. Hij begint over hem te spreken. De man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen. Die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Gelijk ook gij zelf weet. En zo vanaf vers 22 tot en met 32 beschrijft hij wie Jezus is. Jezus die Nazarener. Dan komt hij bij vers 33 en dan blijkt, gemeente, dat hij inderdaad niet zomaar over iets anders begonnen is. Dan voegt hij die twee lijnen van zijn prediking samen. Vers 17 tot en met 21 over de Heilige Geest, vers 22 tot en met 32 over Jezus de Nazarener. En dan komen we bij de tekst van de prediking. Hij dan, Jezus, hij dan heeft dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Wij zien daar dus datzelfde accent als wat Johannes de Doper heeft gelegd. Het gaat niet allereerst en alleen om de Heilige Geest die wordt uitgestort, maar het gaat over degene die uitstort. Wie is hier de handelende persoon? Dat is hij, Jezus de Nazarener. En hij voegt zo die twee lijnen samen en daar ligt zijn nadruk op. Dat het Jezus is die dit heeft uitgestort. Voor degene die die lijnen vanuit de prediking van Johannes de Doper kennen, gemeente, is dat geen nieuwe gedachte. We zouden kunnen zeggen, in aansluiting bij onze eerste gedachte, wij mogen spreken over Johannes de Doper, maar wij mogen ook spreken over Jezus de Doper. Want Jezus doopt ook. Johannes doopt met water en Jezus doopt met de Heilige Geest. Dus Petrus zegt in dat opzicht weinig verrassend als wij de lijnen van Johannes de Doper volgen. En toch is er een groot verschil tussen wat Johannes de Doper heeft gezegd en wat Petrus zegt. Op het moment dat Johannes de Doper zijn boodschap deed, was het nog toekomst. Het was het beloofde heilsfeit van Pinksteren. Maar op het moment dat Petrus het zegt, is het werkelijkheid geworden, is het helsfeit gekomen. En wat is er nu gebeurd in die ongeveer 3 jaar daartussen? Dus het moment dat Johannes dat zegt en dat Petrus het zegt, wel daartussen is iets heel belangrijks gebeurd. Daartussen lag de kruisiging en de dood, de opstanding van Jezus Christus. En daar spreekt Petrus dus over. Hij gaat die mensen vertellen wat zij gedaan hebben. Jezus heeft dit uitgestort, wat jullie nu zien en horen. Ja, maar dat is wel die Jezus die jullie gedood hebben, gekruisigd hebben, veracht hebben, bespot hebben. In die tussenliggende verzen, vers 22 tot 32, trekt Petrus twee lijnen. De ene lijn is hoe de mensen Jezus de Nazarener hebben beoordeeld. En de tweede lijn is hoe God hem heeft beoordeeld. De Joden hebben hem veroordeeld, veracht en gedood. Leest u maar mee in vers 23 en 36. Deze, door de bepaalde raad en volkennis van God overgegeven zijn, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. Vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Hij legt alle nadruk op de bespotting en de verachting en de veroordeling die de Joden aan deze Jezus de Nazarener gegeven hebben. En daartegenover heeft God hem juist verheerlijkt, verhoogd, opgewekt. Vers 24 spreekt daarvan en 32 en 36. In vers 24 staat er welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende. In vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En nog een keer dat vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. En hier zien we wat gebeuren, gemeente. Deze Jezus stort zijn Heilige Geest uit. Maar dat is wel de Jezus die jullie veracht en bespot hebben. Jullie hebben hem nooit gezien en beschouwd zoals God hem zag. Integendeel, jullie hebben hem gelasterd, jullie hebben hem uitgemaakt voor een lasteraar, voor een leugenaar, voor een verleider, voor een door God veroordeelde en verdoemde man. Hij is immers gekruisigd. En daarmee confronteert hij deze mensen. Dat zij een volstrekt verkeerde beoordeling van Jezus de Nazarener hebben gemaakt. Jullie hebben hem geacht dat hij van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is door God verhoogd. De werkelijkheid is totaal anders. Hij is aan de rechterhand van God gezeten. En hij heeft die Heilige Geest van God ontvangen. En hij heeft dit uitgestort. Wat jullie nu zien en horen, dat heeft Jezus gedaan. Er staat niet dat God dat heeft gedaan. Dat heeft Jezus gedaan. Blijkbaar heeft God hem zoveel macht, zoveel autoriteit, deze volmacht geschonken, dat Jezus dit uitstort wat jullie nu zien en horen. En dan eindigt Petrus ook zijn toespraak met een citaat uit Psalm 110 in vers 34 en 35. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. David heeft het niet over zichzelf, maar over iemand anders, de Heere, de Messias, Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dat is Psalm 110. Er is een belofte van komend oordeel. Er is een voorzegging van overwinning over vijanden. En die Jezus is daar nu gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. En zijn Vader heeft hem alle gezag gegeven en de belofte. Alle vijanden, alle tegensprekers, alle spotters zullen gestraft worden, veroordeeld, verdaan worden. Die belofte heeft God gegeven. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, heeft God tot een Here en Christus gemaakt. En dan zien we, gemeente, hoe dus dat gekomen heilsfeit, wat zo'n heerlijke belofte leek uit het Oude Testament, uit de prediking van Johannes de Doper, helemaal geen heerlijk heilsfeit is. Want dat is wel die Jezus die zij bespot hebben en veracht. Denk nog een keer aan de geschiedenis van Jozef. Ze hadden zakken vol eten van hem gekregen. Prachtig, heerlijk, ze konden leven. Maar alles kwam in een ander licht te staan toen daar die woorden klonken. Ik ben Jozef. Je hebt het van mij gekregen. Ik ben Jozef. En zo is hier de Heilige Geest uitgestort. Prachtig, mooi, een heilsfeit. Ja, maar wie geeft dat? Wie heeft dit uitgestort? Jezus. Welke Jezus? Die Jezus die wij gekruisigd hebben. Die Jezus die wij bespot hebben. Die wij uitgelachen hebben. En toen hij daar in doodsnood hing en riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hebben wij er nog grapjes over gemaakt en gezegd: laat eens kijken of Elia komt. Die Jezus. Wij zijn zijn vijanden. Hij zal ons verdelgen, hij zal ons straffen, hij zal ons wegdoen. Want God heeft hem beloofd: ik zal uw vijanden maken tot een voetbank voor uw voeten. Nog één opmerking voor we naar de derde gedachte gaan, gemeente, en deze lijn doortrekken. Ziet u, ik wijs er nog een keer op, ziet u dat wij geen valse tegenstelling moeten maken tussen Christus en de Geest? Want het is de Geest van Christus. Het is de Geest van Christus. Misschien zijn er hier mensen en die zeggen: ik zou zo graag willen dat de Heilige Geest in mijn leven zou gaan werken. Ik zou zo graag willen dat het Pinksteren in mijn leven wordt. Ik zou zo graag die Heilige Geest ontvangen. Gemeente, weet wat u vraagt. Ja, het is een goede vraag, maar het is de Geest van Christus. En als u, als jij die Christus veracht en niet in hem gelooft, hoe kun je dan zijn Geest verwachten? Hoe kunnen wij de Geest van Christus willen, maar de Christus van de Geest afwijzen? Hoe kunnen wij verlangen naar de Heilige Geest zonder dat wij zouden verlangen naar Christus? En ik denk, de gemeente, dat dat vaak het probleem is. Als wij min of meer daarin vastzitten en zeggen: ja, het zegt mij zo weinig, ik ben erbij opgegroeid en ik weet het allemaal door en door, ik heb het al zo vaak gehoord, maar het doet mij zo weinig. Dat moeten wij niet aan de Heilige Geest wijten, maar dat moeten wij wijten aan ons eigen ongeloof. Wij zien niet wie Jezus is. Wij beseffen niet dat Hij het is. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat is de macht en de majesteit. Dat is de toorn van een beledigde Christus. En zo komen we bij onze derde gedachte. Het schrikwekkende heilsfeit. Nu gaan wij begrijpen dat deze mensen, als zij dit horen, dat zij verslagen in hun hart worden. Dat zij in doodsnood en doodsangst terechtkomen en de wanhoop nabij zijn. Als dit Jezus is, als wij de Messias hebben vermoord, als wij de Here der Heerlijkheid hebben gekruisigd, als wij de Zoon van God hebben bespot, als God hem tot Here en Christus heeft gemaakt, terwijl wij hem hebben veracht, uitgelachen, gedood, bespot, o, zijn toorn kan niet anders dan vreselijk wezen. Dan grijp ik terug, gemeente, op die paar woordjes die erbij staan in die belofte, in die profetie van Johannes de Doper. Ik heb dat ook in het thema van de preek gezet. Na mij komt iemand, zeggen Matthäus en Lucas, die u zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En met vuur. Wat betekenen die woorden? Dat is dus niet zo dat Matthäus en Lucas zouden willen zeggen dat er met twee dingen wordt gedoopt. Er wordt gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Nee, dat schuift in elkaar. Die Heilige Geest, dat is als vuur. Dat is branden van toorn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. En met vuur. Het is alsof er vuur van de hemel valt. Kinderen, misschien hebben jullie in de achterliggende weken, toen het zo warm weer was, hè, misschien heb je wel in de tuin of waar dan ook met water gespeeld, een emmer vol met water gedaan en opgetild en over je hoofd uitgestort. Heerlijk met dat warme weer. Maar je moet je eens voorstellen, je moet je eens indenken dat je niet een emmer met water hebt, maar een emmer met gloeiende kolen, met vuur. Je moet je eens voorstellen dat er vuur over je wordt uitgestort. Dan verga je toch, dan kun je niet meer leven, dan zul je sterven. Ja, maar dat is wel wat Johannes de Doper heeft gezegd. Hij zal u dopen met vuur. Jezus zal vuur over ons uitstorten. Over zijn vijanden, over zijn spotters. Over degenen die hem hebben miskend en veracht. Hij zal u dopen met vuur. En deze mensen die beseffen het, wij zullen als stro vergaan. Wij zijn als was dat smelt voor gloeiende kolen. Als deze Jezus zijn geest over ons uitstort, zijn wij volledig verloren. Een schrikwekkend helsfeit. Dat hoort bij Pinksteren, gemeente. Het hoort er wezenlijk bij, die schrik vanwege de majesteit van de Heer Jezus. Het is een christelijk helsfeit. Het gaat over Christus in zijn verhoging, in zijn macht en majesteit. Hij zal ons dopen met de Heilige Geest. Dat is, hij zal ons dopen met vuur. Hij stort zijn vuur over ons uit. Ook die gedachte sluit aan bij het Oude Testament. Daar wordt de Heilige Geest genoemd de geest van oordeel en van uitbranding. De geest van raad en van sterkte, van kracht. Er staat in Jesaja 30 een profetie die eigenlijk woordelijk hierin terug te vinden is. Zie, de naam van de Heer komt van verre, staat daar. Zijn toorn brandt, de last is zwaar, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterend vuur, zijn adem is als een overstromende beek. Daar heb je die drie tekenen bij elkaar. Het teken van water, een overstromende beek die uitgestort wordt, het teken van zijn adem, de wind die blaast, en het teken van vuur. Dat loopt als het ware in elkaar over. Zijn tong is als een verterend vuur. Zijn adem is als een overstromende beek. Dat gebeurt hier op de Pinksterdag. Jezus stort zijn geest uit. In toorn en gramschap. En deze mensen worden verslagen in hun hart. Niet omdat zij op dit moment fijngevoelige en tere mensen werden of zo. Maar omdat zij beseffen dat zij op de rand van de dood en van het oordeel staan. Van de komende wraak van Jezus Christus. Ja, zegt iemand. Maar dominee, ik heb Jezus niet gekruisigd hoor. Ik weet niet wat u wilt zeggen, maar ik heb Jezus niet gekruisigd. Nee, gemeente, inderdaad. Ik zeg ook niet dat wij Jezus gekruisigd hebben. Ik zeg ook niet in zijn algemeenheid, even terzijde, maar ik zeg ook niet in zijn algemeenheid dat de Joden Christus hebben gekruisigd. Dat zou een vorm van antisemitisme zijn. Als Paulus in Handelingen 13 de Joden in Antiochië aanspreekt, zegt hij ook niet tegen die mensen ver weg: jullie hebben Christus gekruisigd. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt: de Joden in Jeruzalem hebben dat gedaan. En wij moeten dat dus niet ook in zijn algemeenheid als een last op het Joodse volk leggen. Dat mag niet. En dat zeg ik ook niet tegen u en tegen jou, dat jij Christus zou hebben gekruisigd. In die letterlijke zin. En toch, gemeente, geloof ik dat we de lijn moeten doortrekken naar de praktijk van ons eigen leven. Hoe kom ik aan zondebesef? Dat was die vraag waar we mee begonnen. Van die klasgenoot van vroeger van mij. Die zei: ja, het raakt mij uiteindelijk niet echt. Ik besef de diepte niet. Ik ben niet verslagen in mijn hart. Hoe worden wij verslagen in ons hart, gemeente? Als wij geplaatst worden tegenover Jezus Christus. Als wij gesteld worden in zijn tegenwoordigheid. Niet alleen in de helsfeiten van zijn vernedering. Maar juist ook in de helsfeiten van zijn verhoging. Juist het Pinksteren. Dan zien wij de macht en de terechte rechtvaardige toorn van Jezus Christus. Over al diegenen die misschien een godsdienst hebben gehad zonder Jezus. Dat kan, gemeente. Dit waren ook alleszins godsdienstige mensen. Keurig. Zo goed. Helemaal overal vandaan naar Jeruzalem gekomen om naar de tempel gaan enzovoort. Maar Jezus veracht. En dat kan ons nog gebeuren. Hoe weet ik dat, gemeente? Wel, het is in mijn eigen leven ook zo gegaan. Ik zeg het tot mijn schande, maar ik heb pas toen ik 20 was ontdekt dat het christelijke geloof over Christus ging. En pas toen heb ik gezien wat het wil zeggen om Jezus te vergeten. Misschien zijn er hier ook mensen die godsdienstig zijn, naar de kerk komen. Prima, prachtig. Maar mag ik u vragen, is Jezus de kern van je godsdienst? Of moet je ook zeggen, ik heb hem eigenlijk altijd maar laten praten, laten lijden, laten sterven. Hij is nooit het middelpunt van mijn bestaan en van mijn leven geworden. Als ik eerlijk ben, misschien zijn die mensen die dat moeten beleiden vanmiddag. Als ik eerlijk ben, is Jezus de grote afwezige in mijn leven. Ik hoop, als je dat moet erkennen en beleiden vanmiddag, dat je verslagen wordt in je hart. Dat je beseft, hoe is het mogelijk dat ik deze middelaar, deze Heere Jezus Christus, altijd maar op afstand gehouden heb. En helaas, gemeente, dat komt voor dat kerkmensen Jezus Christus niet kennen, niet kennen. En dat gezag dat hij waard is en dat hij echt waar van ons allemaal opeist. Dat hij dat van u, van jou niet krijgt. En dan is het Pinksteren. En dan gaat de vervulling in vervulling die belofte die Johannes al heeft gezegd. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat geldt voor ons. Om ons te doen beseffen, gemeente, wat dat is. Dat Jezus bakken vol vuur over ons, over jou, over u zal uitstorten. Rechtvaardig terecht. Omdat wij hem door ongeloof hebben veracht. Hoe zullen wij ontkomen als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Als wij het bloed van het lam hebben vertreden, dan blijft er geen offer meer over tot verzoening. Dat is zonder kennis, gemeente. Dat is echt waar. Zonder kennis begint niet ergens in je leven. En als je dan maar genoeg van hebt, dan kom je hopelijk nog eens bij de Heere Jezus uit. Nee, zonder kennis ontstaat wanneer wij in de tegenwoordigheid van Jezus worden geplaatst. En dat gebeurt vanmiddag. De Heer Jezus spreekt u en jou aan. Met alle gezag. En hij eist jouw leven op. En hij stelt jou en u deze vraag. Erken je mij als de grote koning, als de machtige, als de Heere en de Christus? Niet, dan mag je gewis voor zijn straffen beven. En daarom heeft hij ook zijn Heilige Geest uitgestort. Hij heeft het zelf gezegd in Johannes 16. Hij zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde, omdat zij in mij niet hebben geloofd. Ik kan mij een gesprek herinneren met een man jaren geleden. Kerkelijk opgegroeid, kerkelijk meelevend. Altijd geluisterd naar het evangelie. Hij zegt, en toen kwam er een moment in mijn leven. Toen kwam er een moment dat ik besefte dat Jezus mij al jaren genodigd, geroepen had. Aangespoord, vermaand, gewaarschuwd, vriendelijk uitgenodigd had om te komen in het evangelie. Hij zegt, ik had het nooit gehoord. Toen ik dat besefte, zei die man, het was alsof ik door de grond ging. Dat is zonde kennis. Dat is verslagenheid in het hart. En daarom gemeente, als het Pinksteren is, waar moet de preek over gaan? Over Jezus. Over Jezus de Nazarene. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Laten wij zo de balans van ons leven eens opmaken. En de balans van onze godsdienst. Laten wij eens tussen de mensen gaan staan op de Pinksterdag. 3000 mensen. Nog meer. Laten we erbij gaan staan. Laten wij luisteren naar wat Petrus zegt. Hij heeft dit uitgestort. Jezus. Wat wij zien en horen. En als wij dan die vraag herkennen, verslagen in het hart, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Is er nog een redding? Ja, zegt Petrus, ja. Wat dan? Bekeert u. Wat is dat bekering? Dat is omwending, verandering van denken, anders gaan denken over de Heer Jezus. Dat is bekering. Hem niet meer verachten. Vergeten, bespotten, maar hem aanbidden, vertrouwen, belijden, in hem geloven, dat is bekering. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Ik zou haar zeggen, gemeente, dat is dan niet zo moeilijk meer. Als je gaat zien wie Jezus is, en je beseft dat hij, al staat hij op het moment om te straffen. Nog even eer die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Maar op dat moment heeft hij een woord van genade voor ons allemaal. En hij zegt, bekeer je. Wend je naar mij toe. Vraag mij om genade. Want ik ben genadig en barmhartig. Langmoedig, groot van goede tierenheid. Wie weet, staat ook in Joël 2. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Wie weet, er is een weg van verlossing. Hoe dan? Bekering. Aanbidding voor de Heere Jezus. Dat is de weg van het behoud, gemeente. En daar mogen we hem voor danken. Dat hij zo tot ons komt. In zijn majesteit. In zijn terechte toorn over ons ongeloof. En onze Godvergetenheid. En tegelijkertijd in zijn genade. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat wij ons zouden bekeren... en leven. Amen. Laten wij zingen over zijn komst. Uit Psalm 98. Het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98 vers 4. Thank you. danken en bidden. O Heer Jezus Christus, wij hebben u mogen zien in uw macht en majesteit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, hebt u gezegd. De Heilige Geest ontvangen, uitgestort. En u staat klaar, Heer, om te triomferen over uw vijanden. Wat zijn wij toch dwaas als wij tegen deze Jezus strijden. Wat zijn wij roekeloos als wij hem verachten en vergeten. Wat is ons oordeel rechtvaardig als wij hem wantrouwen en bespotten. En we danken u, Heere, dat u desondanks tot ons spreekt woorden van bekering. De weg tot het behoud wilt wijzen. De weg van redding. Omdat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. En Heer, dan bidden wij dat de geest van Jezus Christus zo in onze harten werkt. Dat wij Jezus Christus gaan liefhebben en hem aanbidden. Hem erkennen als degene die Heere is. En Christus in ons leven. Dan bidden wij, Heer, dat de Pinkster zegen voort mag duren. En dat uw Heere Jezus van uw geest ook nu op ons uitstort. En als wij u mogen kennen, Heere, dat wij ons verblijden in de werking van deze geest. Dat we de geest mogen zien als de geest van onze Heere Jezus Christus. Wees dan bij ons, Heere, ook in de komende week helpen in wat te doen is in het werk, in school, in alle bezigheden die op ons pad komen. Spaar ons in het leven. Wilt u ons volgende week weer samenbrengen onder uw heilig woord. Zegen zo wat van u mocht zijn in deze dienst. En als er gebreken en tekorten zijn geweest in ons luisteren of in het spreken, wilt u dat genadig vergeven, Heere. Want u bent genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 72, vers 1 en 11. Geef, Heer, de koning uw recht en uw gerechtigheid aan zijn koningszoon. Ook het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Laten wij vers 1 en 11 uit Psalm 72 samen zingen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.